Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip vanuit de Dodse leerregel voor deze avonddienst is vrucht van de geest. Dat bidden we ook om, zingend uit Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, dat uw geest me ware wijsheid leer. En ook het 80ste vers. I see, o Heere, dat ik uw wet bemin, leer door uw geest me dat gestaag betracht. Op Psalm 119, het 9e en het 80ste vers. dat ook vanavond ongetwijfeld christelijk geloof hebben leden. Zeg uit Psalm 51, het derde vers. Een vrucht van de geest is nederigheid. Dat zingen ze om 51 vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51 vers 3. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, wat heeft uw kerk dat nodig? Uw geest, zijn werkingen, zijn vrucht. Wat heeft uw gemeente, hebben wij als gemeente, dat nodig, Heer? Wat hebben wij zelf? En geef het ieder maar zegt, wat heb ik dat nodig? De werkingen, de vrucht van uw Heilige Geest. En wij bidden u, Heere, laat deze dienst daar een middel toe zijn, Heere. We mochten al veel voor u ontvangen op deze dag. De ochtenddienst, de bijeenkomst van de zondagschool, met het afscheid van de kinderen die van de zondagschool af zijn gegaan nu. En u geeft ons ook nu deze dienst. We bidden u, Heren, ziende op u en uw belofte en uw macht, dat allen die u kennen met uw geest vervuld zullen worden, meer en meer door de werkingen van de geest en de vrucht van de geest zullen worden bepaald, Heere, levend tot uw eer, u verhogend, u verheerlijkend, en proberen anderen voor u te winnen, anderen in heiligheid voor u te laten leven. En dan bidden we weer, vergeeft u ons alles wat daaraan schort, wat daarin tekort schiet, dat is al één, maar ook wat daarin zo onzuiver kan zijn, waardoor ons leven geen getuigenis is en geeft van uw macht, waardoor ons leven niet uitstraalt, of in ieder geval niet ten volle uitstraalt, wat gij doet en wat gij kunt doen, Heere. Het is wel zo'n wonder, o God, dat we als u mochten leren kennen, dat u ons nog niet moe bent geworden, dat u ons niet verwerpt, niet loslaat, ondanks alle last en moeite die wij u aandoen met onze zondigheden. Wat een wonder, Heere, dat u bezig blijft met ieder met wie u begonnen bent, op weg naar de voltooiing en naar de kroon. We bidden, Heere, laat deze in zijn middel zijn, dat uw Heilige Geest werkt onder ons, om allen die nog niet geloven tot geloof te brengen. Laat uw geest dat ook werken, Heere. U weet precies wie dat zijn, die in de kerk zitten of die meeluisteren en die u niet kennen. Heere, laat deze dienst het middel zijn, dat verandert, dat vandaag veranderen mag en kan en zal, Heere. Wij van onze ogen op tot u. En als we zien, Heere, wat van ons te wachten is, wat wij verdiend hebben, we zouden onze ogen niet eens op durven heffen, we zouden ze alleen maar neer kunnen slaan. Maar Heere, ziende op u in uw trouw en uw macht en uw beloften, mogen wij ze nochtans opheffen naar u omhoog met verwachting. Met verwachting dat u deze dienst wilt maken tot een onvergetelijke dienst, Heere, voor u als, voor uw gemeente, voor ons persoonlijk. We bidden, Heere, voor alle werk van zending en evangelisatie. We dragen de evangelisten in Roemenië aan u op, in de stad, op het platteland en in de gevangenissen. Geen dominee de Meter en zijn vrouw en hun zoon. Zegen hen in hun ambt met vreugde en met vrucht en met trouw. En we zeggen u dank dat het met mevrouw de Meter zo gaan mag als het nu gaan mag, door uw zegen over de medicijnen. Geeft u Adriaan Stam voor zijn werkzaamheden, ook onder de allerarmsten en allervertrapsten door de samenleving. We dragen Willemien van den Berg aan u op. Hun werkzaamheden en ook het weeshuis waar wij gaven voor inzameling in het verjaardagsfonds. Geeft dat ze tot nut en tot zegen mogen zijn, Heere. We bidden voor zegen over de gelden van de rommelmarkt van gisteren. Geef Thomas en Colby Roest in hun voorbij op hun werk in Thailand. We bidden voor het werk van Open Doors in hulpverlening aan vervolgde christenen en allen die daarbij betrokken zijn en daar hart voor hebben. We dragen zin tot heil des volks aan u op en het werk onder prostituees. Geef u daarin volharding en laat van uw macht mogen blijken, Heere. U wil voor hen die werden uitgezonden uit onze gezinskring, familiekring, gemeentekring. Heere, vervul hen met uw geest van volharding, van getuigenis en van verwachting. Drijf uw woord, stuw uw woord, Heere, alle grenzen door. En doorbreekt u alles wat tegenhoudt, opdat onder alle volken en stammen en geslachten een bruidskerk komt en groeit en wordt toebereid voor de hemelse bruidegom. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij willen uit de schrift gaan lezen met elkaar uit de Timotheusbrieven. Een stukje uit 1 Timotheus en een stukje uit 2 Timotheus. Uit 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 17. 1 Timotheus 1. Dat is zo vlak voor de Hebreeënbrief. 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. Timotheus 1 vers 12 van Gods woord al dus luidt uit de mond van Paulus. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, omdat ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn wankmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld voor hen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dan uit 2 Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5. 2 Timotheus 4, hoe Timotheus om moet gaan naar andere mensen toe. 2 Timotheus 4, vanaf vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan tijdig, ontijdig. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze gezonde leer niet zullen verdragen, maar kikkelachtig zijnde van gehoor zullen zichzelf leraars opgaden naar eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van evangelist, maak dat men van uw dienst en volle verzekerd zij. Tot zover deze twee gedeelten uit de schrift. Laten we verder bladeren naar de Dodse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 15 is aan de orde voor deze avond. Hoofdstuk 3-4, dat is één hoofdstuk van de Dodse leerregels, en dan paragraaf 15 begint met de woorden deze genade. Hoofdstuk 3-4 van de Dodse leerregels, paragraaf 15. Deze genade, dat is de genade van het geloof, de genade van de wedergeboorte, is God aan niemand schuldig. Want wat zou God schuldig zijn aan hem, die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden zou worden? Ja, wat zou God diegene schuldig zijn die van zichzelf iets anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen in het geheel niet en behaagt zichzelf in het zijne, of zorgeloos zijnde, roemt die ijdel dat hij heeft wat hij niet heeft. Voorts, van hen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste van het hart is ons onbekend. En wat er gaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor deze moet men God bidden, die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. en moeten geenszins onszelf tegen hen verovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Tot zover deze paragraaf. De vrucht van de geest die ik in viervoud tegenkom, de vrucht van dankbaarheid en de vrucht van nederigheid, dat is 1 en 2 van de preek, dankbaarheid en nederigheid, en daarna ten opzichte van andere mensen de vrucht van vermaning en van verwachting. Dus 4 punten voor de preek: vrucht van de geest, dankbaarheid, nederigheid, vermaning en verwachting. Dat is de stof en de punten voor de preek. U wordt namens uw kerkraad ook vanavond het volgende afgekondigd, dat volgende week zondagmorgen, de evenementen 3 juni, ik smorgen zelf op voor te gaan, dan mogen wij een begin maken met de voorbereidingsweek op het heiligavondmaal in de avonddienst, hopend om W. van Weelde uit Oud-Albas voor te gaan. De collecten zijn de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk en ook aan de uitgang voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Dat wij dan zingen uit Psalm 31 over de vrucht dankbaarheid. Vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. Vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven. En vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dus van de vrucht dankbaarheid zingen we Psalm 31 vers 5, 15 en 17. vanuit deze 15e paragraaf van hoofdstuk 3-4 van de Dodse leerregels staan zullen wij de vrucht van de geest, 4 stuks, dankbaarheid en nederigheid, vermaning en verwachting. Gemeente, in april, even een beetje terug in onze gedachten, hebben een blokje van 3 preken gehad uit ditzelfde hoofdstuk van de Dodse leerregels. De eerste preek, net na paas in de avonddienst, was die preek over het schijngeloof. Dat je wel allerlei soorten van gaven en bijzondere dingen en belevenissen kan hebben meegemaakt, maar toch niet de kennis hebt van Jezus Christus als borg en middelaar. Daarna kwam die tweede preek in april over het echte geloof. Het geloof dat de zaligmaker lief heeft en dat in Christus zijn zaligheid zoekt. Het geloof dat vernieuwd is en vernieuwend werkt in je willen, in je denken, in je gezindheden. Dus geloof dat samengaat met bekering. En de derde preek in april ging over dat geloof, dat echte geloof, dat is puur een geschenk dat je van God krijgt. Dat wordt wedergeboorte genoemd. Wat door God en vanuit God gewerkt wordt in je hart, omdat Hij dat wil en omdat Hij dat doorzet en waardoor het je brengt tot het geloof. Nou, dat is nog eens genade. Als je mag geloven, wedergeboorte, dat is nog eens genade. En nou zegt paragraaf 15, die we best een beetje secuur willen volgen met elkaar vanavond, dus misschien om erbij te houden. Ja, dan heb je 2 soorten mensen, een eindje naar het begin van deze paragraaf. Er zijn mensen die deze genade hebben ontvangen. En er zijn mensen die hebben deze genade niet ontvangen. Deze genade heb je ontvangen, of je hebt hem niet ontvangen. Nou, dat geldt u, dat geldt jou en dat geldt mij. En dan kijkt God dwars door onze kerkgang, belijdenis, avondmaalsgang heen. En God laat regelrecht door mij aan u vragen. Ja, hebt u dat geschenk of hebt u het niet? Een vraag die ook altijd weer, ook in de gemeente, nou zeg maar, juist in de gemeente gesteld moet worden. Want wie dat niet doet en waar dat niet gebeurt, dan neem je de ontzaglijke verantwoordelijkheid op je, dat je mensen het gevoel kunt geven, het zal allemaal wel goed zitten en het zal allemaal wel in orde zijn. Dat misschien niet zo is en voor eeuwigheid niet zo blijkt te zijn. En die verantwoordelijkheid moet je als kerkraad, als voorganger, niet moeten, willen, durven nemen. Hebt u deze genade van geloof en wedergeboorte ontvangen? Of hebt u hem niet ontvangen? Maar u hebt daar, hoop ik, nu voor uzelf antwoord op gegeven van binnen. Als je deze genade nou niet ontvangen hebt, wat dan? Dan zijn er 2 mogelijkheden als we gewoon het zinnetje verder lezen. Het kan zijn, nou, dat je bent die deze dingen in het geheel niet acht. Nou, zeg dan maar gewoon je er niet voor interesseert. Je niet druk om maakt. Je maakt je wel eens druk om van alles en nog wat. Over de kleur van je jurk, over het type van je auto, over de hoogte van je salaris, over de uitslagen van je sportclub. Maar over de eeuwigheid, nee. Daar maak je echt niet druk om. Als je over nadenkt, even logisch. Ja, dan zal ik om je hart moeten slaan dat je denkt, wat is dat toch het toppunt van dwaasheid? Daar ben ik allemaal niet druk mee. En deze dingen die Nou ja, daar ben ik gewoon niet mee bezig. Ontwaak toch en sta op uit de dood. Een tweede mogelijkheid is,
ja, dat je eigenlijk juist denkt dat het wel goed zit en zal komen. Je zou eigenlijk niet weten waarom niet. Jezus is toch voor iedereen gestorven. En nou, ik probeer ernaar te leven. Ja, waarom zou ik er eigenlijk niet komen en niet mogen komen?
Vreselijk, hè? Als je daar zo makkelijk van denkt. Waarom zou ik eigenlijk niet komen? Wat zou God op me tegen kunnen hebben? Ontwaakt gij die slaapt? Laat je nou eens wakker schudden door het eerlijke woord van God en sta op uit de doden. Een derde mogelijkheid wordt er niet genoemd. Een derde mogelijkheid van type mensen die de genade van geloof en wedergeboorte niet ontvangen hebben, namelijk dit. Dat er mensen zouden zijn die zeggen, ja, maar ik verlang wel om te geloven. En ik zoek en ik smeek wel om genade. Maar ik heb hem toch niet ontvangen. Nee. Zulke mensen bestaan er niet. Zulke mensen zijn er niet en zulke mensen komen er niet voor. Want er geldt, wie zoekt, die vindt. Die klopt, die wordt opengedaan. Wie bidt om de geest, die zal hem ontvangen. Wie hem zoekt, die is alreeds van hem gevonden. Van zulke mensen loopt er niet eentje op de wereld rond, nooit geweest en zal er nooit komen ook. Die ze kunnen zeggen, ik heb het wel echt gezocht en gesmeekt om die genade, maar ja, ik heb het toch niet gekregen. Nee. Die categorie, die is er niet, daar komt niet voor. Als je die genade niet ontvangen hebt, is het of zo, nou ja, het hoeft ook niet zo nodig voor je. Je bent wel drukker met andere dingen. Of je denkt bij jezelf, nou, ik zou niet weten waarom ik niet in de hemel zou mogen komen van God. Dus volgens mij loopt het toch heus zo'n vaart niet. Meer mogelijkheden zijn er niet. Nou hoop ik, ook mijn dagelijks gebed, hè, dat heel veel, ja, dat iedereen zo net in zichzelf voor God het eerlijk mocht zeggen. Ja, maar die genade van geloof en wedergeboorte, die heb ik wel ontvangen. Die mag ik wel gekregen hebben. Nou, dan ontvang je ook de Heilige Geest. God schenkt aan iedereen die die tot geloof brengt en die tot Christus trekt, schenkt God de Heilige Geest in het hart. De Geest van God die woont in de harten van een ieder die in de Zoon gelooft. En dat is te merken. Natuurlijk is dat heel mooi als dat heel duidelijk te merken is. Als anderen dat aan je zien, horen en merken. Dat is ook het mooiste. Dat het heel duidelijk te merken is. Ja, de Geest van God die woont in mij. Helaas is het ook wel een stuk minder duidelijk. En een heel stuk minder helder om zo te zeggen. Maar blijf staan, de Geest woont in ieder die in de Zoon gelooft. En dat blijft. Want dat heeft vrucht. En de eerste vrucht daarvan is ook al bij de punten en het thema van de preek, merkt u wel. Dat degenen die geloven, zegt paragraaf 15, God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig zijn en God inderdaad ook daarvoor danken. En danken, dat betekent eigenlijk in de Bijbel heel veel wijzen met je vinger. Wijzen. Naar boven wijzen. Gij hebt het gedaan. Gij hebt me geloof gegeven. Gij hebt me tot de Heer Jezus laten komen. Gij hebt me wederom geboren. En dat is omdat ik daaraan vroeg. Omdat ik zo graag wilde. Omdat ik er zo aan bezig was. Nee, maar omdat u naar mij vroeg. Omdat u mij al wilde. Van eeuwigheid al. Gij hebt het gedaan. Eerste vrucht van de geest in dit verband. Dankbaarheid. Mijn geloof is te danken aan de Heilige Geest. Hij werkte in me. Hij boog mijn wil om. Hij opende mijn hart en hij zorgde ervoor dat ik dingen ging willen die ik niet wilde. Dat ik ging toevluchten naar Jezus in plaats van hem wegvluchten en hem ontlopen. Dat is te danken aan het werk van de Heilige Geest in mijn hart, die voor die totale ommekeer zorgde. Dat deed de Heilige Geest. Hè? Waarom zou de Geest het gedaan hebben bij je? Omdat hij erom vroeg. Omdat de Geest zag, joh, is dat een serieuze meid, zeg? Nee, daarom niet. Nee, omdat de Zoon, omdat de Heer Jezus hem daarvoor opdracht had gegeven. Omdat de Zoon het waar had gezegd tegen de Heilige Geest: ik heb deze zondaar gekocht met mijn dierbaar bloed. Ik ben voor hem, voor haar persoonlijk gestorven aan het kruis. Ik droeg hem of haar op mijn hart. Daarom ben ik voor hem of haar gestorven, heb ik haar gekocht. En Heilige Geest, daarom geef ik u de opdracht. Breng die zondaar tot geloof. Breng haar tot mij. Werk in zijn hart. Want ik heb hem gekocht. Zorg, o Heilige Geest, dat hij nou ook komen wil. En komen kan en komen zal. Oh. Maar ja. Waarom heeft de Heer Jezus dat dan gedaan? Waarom zou de Heer Jezus voor mij gestorven zijn? Ja, kunt u weer zeggen. Omdat ik erom had gevraagd. Omdat hij, ja, wel wat in me zag. Van, nou, daar kan ik wel wat mee beginnen. Nee. Waarom zou de Heer Jezus voor mij gestorven zijn? Omdat zijn Vader hem dat had opgedragen. Omdat zijn Vader mij verkoren had van eeuwigheid. Omdat zijn Vader mij aan de Zoon gegeven had voor de grondlegging der wereld. En omdat de Vader wilde dat zijn Zoon voor mij zou sterven. Omdat de Vader mij verkoren had. Nou, nog één stap dieper verder. Waarom zou de Vader me nou verkoren hebben? Waarom zou God de Vader van eeuwigheid af mij gewild hebben, eeuwig bij zich straks? Ik zou het niet weten. Ik kan het niet bedenken. Uit pure, ondoorgrondelijke, verkiezende liefde. Ik was net zo verloren als in Adam alle mensen ook zijn. En dat God nou mij verkoren heeft, dat is eeuwige, verkiezende liefde. Dat noemt de Bijbel nou Gods welbehagen. Degene die de genade van geloof en wedergeboorte ontvangt, is God daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, ja. Dat is achteraf bron van eeuwige, dus eindeloze dankbaarheid. Heb ik toen ook gezegd, hè? Dan leer ik dat een heel klein beetje begrijpen, hoop ik ook als jongeren, hè? Dat ik wil zeggen van, en daar zullen wij dan de eeuwigheid voor nodig hebben om God ervoor te danken, ja. Gaat wel zo'n beetje worden, ja. Daar zullen wij de eeuwigheid voor nodig hebben. Om dat op volle waarde te kunnen gaan schatten. En om God op volle waarde te kunnen danken, loven en prijzen. Dankbaarheid. Vrucht van de Geest. De toon van dankbaarheid. Opwellend uit een dankbaar hart. Ja. Hoe is die oogst in ons leven? Mag God handenvol met dankbaarheid, als het ware afscheppen van ons leven, van ons genot? Of is die oogst maar schraal, maar karig? Onthoud maar, geloofsleven is een levenslange oefening in dankbaarheid. In het overdenken, bemediteren, bepeinzen van wat nou genade is. Wat nou pure genade is. Dat het genade is om genade te krijgen. Dat het genade is om wedergeboren te worden en geloof te ontvangen. Levenslange oefening. En dat gaat er wel om natuurlijk. Die toon van dankbaarheid. Dat die toon zuiver is. En wie iets van muziek af weet, meer dan ik. Die weet wel, nou, dat luistert best nauw. Luistert heel nauw. He? Als je ietsje eronder zit, al is maar een halve noodtoon eronder zit, dan klinkt het al niet zuiver en dan klinkt dat vals. He? Die toon van dankbaarheid, die moet wel zuiver klinken. En die is zuiver als die toon van dankbaarheid gepaard gaat, samen opgaat met de tweede vrucht van de geest in deze paragraaf, de toon van nederigheid. Dus dankbaarheid aan God en nederigheid over mezelf. Aan de andere kant er tegenover. Je zou, ik bedoel het echt eerbiedig hoor. Je zou het even kunnen zien als een wip. Bij een wip zijn die twee stoeltjes aan elkaar verbonden. Als ene stoeltje helemaal omhoog is, is het andere stoeltje helemaal omlaag. En als dat ene stoeltje ietsje omhoog gaat, gaat het andere stoeltje vanzelf automatisch ietsje naar beneden toe. Hè? Dat hangt ten nauwste met elkaar samen. Zo is het ook met dankbaarheid en met nederigheid. De dankbaarheid, zeg maar maximaal en puur, aan God hoog, dat correspondeert met de nederigheid over mezelf. Laag, diep. En als die nederigheid ietsje omhoog komt, dan gaat het dankeren van God vanzelf ietsje omlaag. Dat is wat oude mensen wel eens noemden, maar laat maar doorgeven aan onze nageslachten, dat de geest ervoor zorgt dat God op het hoogst verheerlijkt wordt en dat de mens op het diepst vernedert. Dat is wel te onthouden ook, hè? Dat God op het hoogst verheerlijkt wordt. Alle eer en dank alleen aan God op het hoogst verheerlijkt. En dat de mens, de gelovige, op het diepst zich vernedert en vernederd wordt. Onthoud dat maar. Dat is ook vrucht van de Heilige Geest. Als we naar het begin van paragraaf 15 kijken. Want God was die genade dat hij me tot geloof bracht, dat hij me wederom geboren liet worden. God was niet aan mij verplicht om me dat te geven. We hebben hem niet eerst iets gegeven. Ja, was daar wel wedergeboorte tegenover moest gezet worden door God? Nee, we hadden niets om God eerst te geven. Hoe het er ook uitzag en ten diepste gold, we zijn in zonden ontvangen en geboren. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. Niets wat God behagen kan. Integendeel, alleen maar staat er dan zonde en zelfs leugen, zonde. Al niet uit geloof is zonde, zonde. Ik had God niet in het vizier. Ik had God eer niet als bedoeling. Ik had God niet op het oog bij alles. Ik overtrad Gods wet. Al was het dan maar, nou ja, in gedachten, bedoelingen, opwellingen en motieven. En leugen, ja. Ik zag alles op mijn manier. Ik zag God op mijn manier. Ik had er zo mijn gedachten over hem. Ik zag mezelf op mijn manier, daar had ik ook zo mijn gedachten over. Ik zag de zonde op mijn manier en ik vond daar wat van. Ik zag Gods liefde op mijn manier en daar had ik ook zo mijn ideeën over. En dat kwam eigenlijk allemaal best uit om dat zo te zien zoals ik het allemaal zag.
Dat kwam een beest uit en dat wilde ik eigenlijk ook allemaal maar graag zo houden ook. Ik wilde niet ontdekt worden aan mijn schijnwereld. Ik wilde niet de waarheid over God en mezelf en de zonde en de genade leren kennen. Ik vocht er net als ieder ander tegenin. Net als al die mensen die nog niet geloven. Net zoals zoveel is het die wel netjes leven zonder Jezus. Of die heel woest en heel wild leven. Och, had ik ook terecht kunnen komen? Had je ook van mij kunnen verwachten? Allemaal verdiend verstoten te worden. Onwillig ongered te worden. De grootste der zondaren, zei Paulus 1 Timotheus 1. Zo ben ik. Adams kind. Genade is onverdiend. En ik ben er onwillig voor. Om het te zoeken en te krijgen. Vloekwaardig ben ik. En vijandig. En dat gaat diep. En dat gaat ver. Maar zo wordt God op het hoogst verheerlijkt. Als de gelovige zichzelf op het diepst vernedert. De toon van nederigheid die opwelt uit de nederige hart. Is die er? Als God naar die nederigheid zoekt in ons leven, nou ja, kan hij hem er met handen afscheppen uit ons gemoed. Of is het dan maar een schrale oogst? Geloofsleven is een levenslange oefening in nederigheid, in zelfkennis. In zondag 2 tot en met 4 van de catechismus. Een levenslange oefening in het vernederen van mezelf. En dat luistert ook weer nauw, hè. Als je daar maar ietsje boven zit, een half nootje boven zit, bovenin, dan klinkt dat niet zuiver en niet vals. En vooral. Dan moet geloven. Ja, iets wat steeds gewoner wordt. Dan moet geloven iets wat je eigenlijk best vanzelfsprekend vindt en bij je vindt passen. Natuurlijk geloof ik wel, zeggen we dan. En we zijn zo'n end van ons plek. En we zijn zo'n end omhoog geklommen. En dus is het dank aan God zo'n end omlaag gehaald. Een levenslange oefening in dankbaarheid aan God en de vernedering van mezelf. Daar ging het over. Onze houding naar God toe, dankbaarheid. Onze houding naar onszelf toe. Nederigheid. En ook in 2 Timotheus. Dan heeft dat ook te maken met onze houding naar anderen toe. Daar werkt de Heilige Geest ook op in. Daar gaat de Geest ook vrucht in voortbrengen. Daar gaat de rest van paragraaf 15 over. En dat is dan de eerste rust de vrucht van vermaning. Maar dat heeft even een beetje een aanloopje nodig. Onze houding naar anderen toe. Ja, anderen, nou ja, degene die naast je zit. En nou ja, hoe je het ook maar verder trekt. Nou, net als voor mezelf, geldt voor ieder ander mens in de gemeente en in het dorp en in heel de wereld, dat je ze in twee soorten hebt, je medemensen. Ze hebben wel de genade van geloof en wedergeboorte ontvangen, of ze hebben het niet ontvangen. Ze geloven in waarheid, of ze geloven, ze zijn wedergeboren, ze zijn niet wedergeboren. Geldt voor ieder mens, dus ook ieder mens die je tegenkomt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, zegt paragraaf 15. Dat degene, de mensen, die hun geloof belijden, uiterlijk, die belijdenis doen, die zeggen dat ze geloven. En die ook hun leven beteren, die dus ook naar leven, die mag en moet ik houden en behandelen als echte gelovigen. Wie zich voordoet als een gelovige. Nou, daar ga ik vanuit dat dit ook zal zijn. Ook. Kijk, we hoorden al, in de prediking ligt het anders. Hè? In de prediking worden ook al die andere mensen, net als ikzelf trouwens, voor die vraag gesteld. Je kan er wel belijdenis gedaan hebben, je kan wel in de kerk, je kan wel avondganger zijn, ja, maar heb je nou die genade wel of niet ontvangen? Geloof je nou echt, ben je wedergeboren? Of ben je het niet? In de prediking, en denk ook in het ambtelijk huisbezoek, dan wordt die vraag aan ons gesteld. Maar in mijn persoonlijke contacten met mensen om me heen, houd ik iedereen eraan, aan wat hij zegt en wat ik van hem zie. Als hij belijdt dat hij gelooft, en hij betert ook zijn leven, nou dan hou ik het ervoor, dat hij ook echt geloven zal. Ja trouwens, ik zou me anders ook ontdekken. Taat kunnen vergissen. Als ik dat zo niet zo, maar als ik dat, nou ja, als ik dat zeg maar op mijn gevoel zou doen. Die vloekende en zwerende Petrus tot 3 keer toe. Nou, ik zou oordelen, Petrusman, je bent een kind van de duivel. Jij bent niet wedergeboren. Kom nou toch. Ja, hij was het wel. En die Judas. Die 3 jaar lang zo netjes meedeed. Die ook wonderen en tekenen mocht verrichten. En die het evangelie verkondigde. Ik zou zeggen, Judas, ik leg jou wel de handen op. Jij bent 1 van die 12. Alles achtergelaten om Jezus te volgen. Judas, ik hou het erop. Jij gelooft wel, hoor. Ik zou David rond zijn overspel met Bathsheba, als dat gezien zou hebben. Zou graag David, man. Je bent altijd een bedrieger geweest. Schijngeloof. Je hebt niks geen vrezen God, zei Jaak. Hij had het wel. En ik zou tegen een fariseer zeggen, die zo mooi over de Bijbel kan praten. En zo precies neemt in zijn doen en laten op bepaalde punten. Zit jij me nergens over in? Ik krijg jou wel de handen op, hoor. Je hoeft niet te twijfelen. Volgens mij geloof je echt wel. Nou ja. Als ik het dus daar vanaf zou laten hangen, wat ik van mensen vind, tegen mensen zeg, dan zou het gigantisch verkeerd gaan. Ik zou mensen ook totaal op een dwaalspoor zetten. Maar kijk, wij oordelen niet over mensen die zelf zeggen en leven als gelovigen. Ik houd hen dan voor gelovig. Niet omdat ik vind dat ze mooi kunnen praten. Of omdat ik zo'n klik met ze voel. Maar omdat ik afga op hun belijdenis. En op hun wandel. Kijk, en dan, en juist dan, is de vrucht van de geest vermaning. Juist omdat iemand zegt van zichzelf dat hij gelooft. Ik doe belijdenis. Hij zegt ook het heilige avondmaal. Dan zal ik hem vermanen. Als ik iets van hem hoor of van hem zie. Dat toch nooit met de Bijbel kan bestaan. Want het gaat om Gods eer. En het gaat om de heiligheid in het leven van allen die in hem geloven. Als ik jullie dan iets hoor zeggen, of zie hoe het in de Bijbel ingaat, is de vrucht van de geest dat ik hem vermaan, aanspreek. Je hebt toch belijdenis gedaan? Je gaat toch ten avondmaal? Hoe kun je dan zeggen, hoe kan ik je horen zeggen, ik kan je voorstellen dat God kinderen niet in de hemel laat komen. Ik kan je voorstellen dat God mensen die nooit het evangelie gehoord hebben toch naar de hel laat gaan. Kan ik me niet indenken. Je hebt toch beleden dat je het woord serieus neemt. Je hebt toch beleden dat je dat doet. Hoe kun je dat dan zeggen? Waar het woord zo in spreekt. En als je iets Zie doen dat tegen Gods wet ingaat. Dat vermaan ik. Als je zaterdag toch een tentfeest van SDVA zou gaan. Hoe kun je dat doen? Je hebt toch belijdenis gedaan? Je hebt toch beleden dat je verlangt om God te dienen? En altijd met hem te wandelen? Hoe kun je er dan naartoe gaan? Als je in hem is opgegaan, kun je er ook niet naartoe. Maar dan heeft er andere redenen, argumenten. Of als je iemand met werk tot de kerk gaat niet zien doen. Je hebt toch beleden de Heere lief te hebben en te willen dienen. Hoe kunnen zomaar kerkdiensten overslaan? Of dan is hier en dan is daar en dan weer eens ergens anders een keertje shoppen. Je hebt je toch verbonden naar je plaatselijke gemeente waar je meeleeft. Hoe kan dat dan? Je hebt toch beleden dat hij de Heere kent. En aan zijn gemeente die je verbonden hebt. En hoe kun je dan zo makkelijk zeggen, och die kleding daar zit het er meer in. Ik doe gewoon aan wat ik lekker vind en verder denk ik er niet bij na. Je hebt toch beleden dat je in alles naar het woord wil leven. Hoe kun je dan zo makkelijk vanaf maken van bepaalde bijbelstukjes? Over kleding in of buiten de kerk. En als ik je omzie ga met de schepping. Hoe je alles maar weggooit en mijn afval dumpt. Je hebt toch beleden dat je in God de schepper gelooft. Hoe kun je dan zo met de schepping omgaan? Kijk, dat is vrucht van de geest. Vermaning. Vanuit die dankbaarheid en die nederigheid, dat is heel belangrijk. Ja, misschien haalt die ander wel zijn schouders op. En die geeft dan van, ik voel me er prima bij zo, zoals ik het doe. Hou je mond maar. Geen besteken. Misschien zet hem vroeg of laat hem nadenken. En breng die ander tot bezinning. Dat hij gaat erkennen. Ja. Ja, het is ook eigenlijk gewoon waar. Het is niet te verenigen met mijn beleiders en mijn avondsgang. In wat ik zeg en wat ik doe of wat ik wilde doen. Nou, wat is dat dan een vreugde? In een gezin, in een gemeente. Als het zo uit mag werken. Vraag je natuurlijk ook wel. Hoe reageren we zelf als een ander ons vermaant? En mij vermaant dominee, of wie u ook bent. U hebt toch beleidens en je bent toch aanvragen misschien. U bent toch dominee. Hoe kan ik u dan dit of dat zien of horen doen? Ja, hoe reageer ik dan? Kijk, twee reacties liggen voor op je lippen. De eerste is van, heb je wel eens naar jezelf gekeken dan? En kom dan bij mij terug. En de tweede reactie voor jullie is van, kan er genoeg niet veel erger doen? Dus begin eerst maar bij hen. En als je bij hen klaar bent, kom dan maar bij mij. Dat is niet van de geest. Dat is niet van de Heilige Geest. Zo'n reactie. Dat is niet van de Heilige Geest. De geest leert me vermaningen ter harte te nemen. Op hun waarde te toetsen. Bij de open Bijbel te onderzoeken. Of er waarheid in zit. En er dankbaar voor zijn. Dat iemand mij vermanen wil. Omdat hij me dichtbij en heilig voor God wil hebben. Nou, die toon van vermaning. Uit een liefdevol hart. Is die vrucht in ons leven? Kan God die vrucht in rijke mate oogsten? Uit onze lippen. En uit ons leven. Of is het maar schraaltjes? Kleden maar zijn ding doen. Geloofsleven is een levenslange oefening in vermanen en vermaand willen worden. Levenslange oefening. Dan zijn er ook mensen, we komen bij die andere kant, die nog niet geroepen zijn, het slot van paragraaf 15. Die dat ook zelf aangeven. Mensen die, niet omdat ik dat van ze vind, maar dat mensen het aangeven. Ook soms, ja, dat moeten laten blijken door niet aan het heilige avondmaal te gaan. Ja, omdat ze dan zelfs, ja, ik heb geen genade. Ik sta er buiten. Ik ben het eigendom van Christus niet. Of dat mensen die helemaal niet in de kerk komen, die ook niet meeleven. Die eerlijk zijn te kennen geven, nee, die Jezus die schuld verzoent en die je zonde weg komt vergeven. Nou, dat, hè, geef mijn portie maar aan Vicky, heb ik echt niet nodig. En zonder dat leef ik ook wel gelukkig. En zou ik niet weten waarom ik niet straks goed af ben na mijn leven. Hè? Mensen die zelf aangeven, ik geloof niet in Jezus. Ik heb geen deel in hem. En soms er ook luidt, nou een zo wat. Ik zit er niet mee op. Wat leert de Heilige Geest die houding naar die mensen toe? Verwachting, hè? Het vierde punt, verwachting. Hoezo? Nou kijk, er zijn er op zich twee gevaren. Het eerste gevaar is dat ik er nauwelijks onder leid. Ik ben druk genoeg met alle dingen van mijn eigen leven. En dat zijn soms ook niet vreselijk belangrijke dingen, maar ik kan er maar druk mee zijn. Ja, nou ja, de zaligheid van anderen, die kan ik er eigenlijk niet meer bij hebben. Ik ben druk zat met, nou ja, als we hebben huwelijk, gezin, werk, inkomen, rondkomen, nou enzovoort, enzovoort. De zaligheid van een ander, nou ja, die past eigenlijk niet meer in mijn potje erbij. Daar zit ik ook niet zoveel over in eigenlijk. In mijn gebed en in mijn gedachten als ik iemand tegenkom. Nee, het zit eigenlijk altijd vol met andere dingen in mijn gedachten. Dat speelt nou niet zo'n grote rol in mijn leven. Nou, dat kan. Het zou kunnen zijn dat we toch worden beïnvloed door het hedendaagse denken. Hè? Van nou ja, och, laat ieder toch zijn eigen geloof hebben. Als iemand vindt dat niet geloven hem beter ligt, laat hem dan. Als iemand vindt dat moslim zijn beter bij hem past, nou, laat hem dan, gun hem dat. Als hij maar netjes leeft en het je niet moeilijk maakt, wie ben jij dat dan om er iets van te vinden? De Geest zorgt voor bewogenheid. Ook voor die ander geldt, die niet in de Zoon gelooft, op die blijft de toren van God. Of die dan je buurman is, of een zwerver. Een moslim is, of een atheïst. Of die drugsbaron is, of hulpverleenster. Of die koning is, of koningin. Wie niet in de Zoon gelooft, ligt onder Gods toren. En de Geest maakt je bewogen. Zoals Jezus weende over Jeruzalem. O Jeruzalem, ach, afgetocht bekende, wat tot uw zaligheid en vrede dient. Zoals Paulus zei, wij dan weten in de schrik des Heren, bewegen de mensen door het geloof en de liefde van Christus dringt ons. En de Heer geeft u toch wegen en mogelijkheden en wijsheden. Dat een opening mag komen om er wat van te laten merken. Nou, die vrucht van bewogenheid. Is die er? Groeit die? Bloeit die? Of is die helemaal in elkaar geschrompeld in ons leven? Maar er is een tweede gevaar. En dat is gevaar van moedeloosheid. Zeker als het bij die ander al een hele tijd zo is. Je kent hem al een jaar. Al 2 jaar. Al 15 jaar. Al 20 jaar, al 30 jaar. En dat is nog steeds zo. En dat is nog steeds zo gebleven. Ja, ik kan ook een beetje moedeloos worden. Als het nou al in 30 jaar lang niet veranderd is. Nou ja, dan zou ik het ook niet meer weten. Ik kan ook moedeloos worden. Als iemand dat heel duidelijk aangeeft aan je. En laat merken dat je ongelooflijk wil blijven ook. En met woorden, daad en houding laat merken, laat hem me met rust over. En heb het niet meer over, ik stel dat niet op prijs. Tijd aan iets gaat denken en gaat voelen. Ja, nou, ja, ik zou niet weten hoe dat nog goed moet komen. Al zo lang geprobeerd en gehoopt. En ja, er is nou omdat ook geen weg en geen opening meer ook. Ik maak het alleen maar erger en de contacten zouden verbroken worden. En er zijn al zoveel keuzes gemaakt die terugkeer allemaal moeilijker en moeilijker maken. Nou ja, moedeloosheid. Ik zou ook niet meer weten hoe. En in het begin dat ik nog ontzettend vurig. Maar dat is na zoveel jaren en na zoveel duidelijke uitingen. Is dat vuurgebed ook wel een beetje minder geworden. Nee, zegt paragraaf 15. Nee, zegt paragraaf 15. Voor zulke mensen moet men God bidden. Ja, bidden weer. Ja, hoe dan? Nou, God bidden. Die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. God roept ze en ze zijn er. Die dingen die er niet zijn, geloof, wedergeboorte, belangstelling om daar maar mee te beginnen en begrip. De dingen die er niet zijn, bij mijn kind, bij mijn man, vrouw, buurman, noem maar op. God roept ze alsof ze waren. En ze zijn er. Bidden tot de God die de dingen die er niet zijn, roept. En ze zijn er bij mijn kind en bij mijn buurman of bij wie dan ook. Bidden met verwachting van God. Want ja, laten we eerlijk zijn. Zo was het toch bij mij ook. Ik was toch ook niet hongerig van nature naar genade. Ik was er ook enkel zonden en leugen. En ik wil dat zo laten blijven ook. Ik was toch vanuit mezelf ook niet belangstellend en zoekend. Als God dat in mij heeft kunnen werken, kan dit bij die ander ook. God hoeft niet eerst iets te vinden wat al een beginnetje is. Een beetje belangstelling. Een beetje begrip. Een beetje serie. Nee, heeft God helemaal niet nodig. Dat hoeft niet eerst te zijn voor God kan en wil beginnen. Nee. God maakt zelf het begin. Bij mensen die wij nog bereiken kunnen. Bij mensen die wij al lang niet meer bereiken kunnen. God roept. En het is er. Ook al duurt het al 10, 20 of 50 jaar. Verwachting. Verwachting van deze God. Die toon, is die er? Mag God dit met handenvol opscheppen? Van je leven, uit je gebed bijvoorbeeld ook vooral. Volhardend, bewogen, vurig, verwachtingsvol, dagelijks bidden. Voor diegenen op mijn pad die nog niet geroepen zijn, mag God het met handen vol van je gebedsleven afscheppen. Of is het maar karig, is het maar schraal wat dat betreft. Geloofsleven, komt hij weer, is een levenslange oefening in bewogen verwachting. Een levenslange oefening. Nou, daar ging de vanavond over. Vrucht van de geest in de gelovigen. Dankbaarheid aan God. Nederigheid over mezelf. Vermaning naar hen die voorgeven dat ze geloven. En verwachting voor hen die laten blijken dat ze niet geloven. O, Heilige Geest. Woon. En werk uw vrucht in mij met macht. Amen. Laten we zingen van de vrucht verwachting uit Psalm 33 vers 5. Geen ding geziet er ooit gewisser, zekerder, dan het hoogbevel van s Heere mond. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het wordt terstond. Psalm 33, het vijfde vers. laat ons samen de Heere danken en bidden.
O God van alle genade, als wij, wie dan ook in de kerk of meeluisterend, uw genade van geloof en wedergeboorte niet ontvangen heeft, laat ons ontwaken uit onze onverschilligheid of onze gerustheid. Laat het uur der genade dan nu voor ons slaan, voor ons aanbreken, Heer. Als wij uw genade van geloof en wedergeboorte mochten ontvangen. En we hebben Jezus Christus als borg en middelaar lief gekregen. O, geef dan in ons de vrucht van uw geest. Steeds rijker, steeds hartelijker, steeds zuiverder. De vrucht van dankbaarheid aan u. De vrucht van nederigheid en verootmoediging, zelfkennis. De vrucht van vermaning uit liefde gegeven en in liefde ontvangen. De vrucht van verwachting uit bewogenheid voor ieder. Die zelf laat merken niet te geloven. Heere, vergeef ons dat de oogst van die vrucht onder de maat is. Zo schraal kan zijn, zo onzuiver. Vergeef het ons en vernieuw in ons een vaste geest, door uw geest vervuld, Heere. Dicht bij u, de Heer Jezus. Leef als een ranke de wijnstok die vrucht draagt. Bewaar de diensten van vandaag in onze harten, Heer. U gaf ons 2 ongestoorde diensten weer in vrijheid. Leer ze ons koesteren en meedragen de week door. Gedenk ons allen, we bidden voor onze jongeren. Bij wie de examens afgerond zijn, geef dat ze in rust in u het u mogen overgeven. Denk ook die jongeren die nog 1 of 2 dagen examens te doen hebben. Geef ook voor het laatste rukje nog discipline en volharding. We bidden u voor vakantieweken die worden georganiseerd voor alleenstaanden. Of voor mantelzorgers, of voor hen die een beperking hebben. Draag alle gasten aan u op, ook het ons midden de komende weken. Geef hen een week van ontspanning en ook soms van het echt uit handen mogen geven. Van de dagelijkse zorg. Zegen alle vrijwilligers ook om het met liefde en met vreugde te mogen doen. We dragen onze gemeenteraad aan u op in onze burgerlijke gemeente. Het college van burgemeester en wethouders ook in het bijzonder. Geeft u wijsheid om ook deze burgerlijke gemeente te besturen naar uw inzettingen. We dragen de christelijke partijen aan u op in het spanningsveld tussen principe en praktijk. Dat ook in onze gemeente steeds moeilijker heel de samenleving even onder spanning komt te staan. Heere, geeft u zelf een wederkeer tot u in heel de breedte van land, volk en samenleving. En geef een opwekking, wederkeren tot u in kerk en staat, Heere. Hoor ons uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Over 1 vrucht zongen wij nog niet, de vrucht van vermaning. Vermaning geven, vermaning ontvangen. Dat vinden we in Psalm 141, vers 5 en 6. De oprechte sla mij zonder vrezen. Zijn bestraffing, zijn vermaning, die niet vlijt,
zal toch olie, dus iets heel goeds, op mijn schedel wezen. Dat slaan, dat vermanen zal mij het hoofd niet breken, maar ik zal juist des te meer te vuriger om zijn redding smeken. Over het vermaand worden zingen wij Psalm 141, vers 5 en 6. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.